een nieuw begin. De eerste mensen die onze streken bevolkten, waren jagers-verzamelaars. Aan het einde van de laatste ijstijd, zo'n 14.000 jaar geleden, trokken zij door Europa van kamp naar kamp. Ze leefden van wat ze in de natuur vingen, plukten en vonden. Veel mensen zullen het niet zijn geweest en zeker is dat ze nooit lang op één plek woonden. Voor archeologen is het dan ook lastig iets van deze mensen te vinden. In de Duinenbollenstreek is er zelfs nooit iets van gevonden. Pas wanneer mensen vaste woningen gaan bouwen, laten zij genoeg sporen na die nu herkend kunnen worden. Rond 6000 voor Christus vond vanuit Klein-Azië een revolutie in de voedselvoorziening van de mens plaats die uiteindelijk heel Europa bereikte. Deze zogeheten landbouwrevolutie introduceerde het boerenbestaan onder de jagers-verzamelaars. Voor het eerst wist men hoe je vee kunt houden en gewassen verbouwt, waardoor het niet langer nodig was om continu op zoek te gaan naar nieuwe voedselbronnen. Het proces waarbij de oude gewoonten ingeruild werden voor de nieuwe, was er echter een van een lange duur. Pas rond 5300 jaar voor Christus bereikte de landbouwrevolutie het huidige Nederland en brak ook hier de nieuwe steentijd, of het Neolithicum, aan. Sporen van de eerste boeren in ons land vinden we in het zuiden van Limburg, waar zij op de vruchtbare lusgronden hun kleine akkers aanlegden. Geleidelijk verspreidde het boerenbestaan zich langs de rivieren verder naar het noorden en westen. Het duurde nog zo'n 1000 jaar voordat de landbouw de huidige Duinenbollenstreek binnendrong. Sommige archeologen rekenen de eerste vaste bewoners van de Duinenbollenstreek tot de zogeheten Vlaardingencultuur. Hiermee bedoelen zij een groep mensen waarvan de sporen voor het eerst in Vlaardingen werden gevonden. Zij bewoonden het Nederlandse rivierengebied en delen van de kuststrook in de periode 3500 tot 2500 voor Christus. Ze zijn de westelijke tegenhanger van een andere groep mensen, de Trechterbekercultuur, die we vooral kennen van hun hunebedden in het noordoosten van ons land. In wezen behoorden de Vlaardingers tot de vroegste boeren in de kuststreek. Ze trokken niet langer rond, maar vestigden zich op de vaste plaatsen. Hoewel een aantal van hen nog steeds jacht maakten op vogels en daarnaast vooral visten op bijvoorbeeld steur, leefden anderen als boeren en hielden zij op kleine schaal vee en verbouwden ze gewassen. Toch is het allerminst zeker of er in deze periode ook in de Duinenbollenstreek al mensen woonden. Hoewel we het nooit kunnen uitsluiten, zijn er tot op heden nog weinig vondsten van deze ouderdom gedaan. En wat we wel uit deze tijd hebben, kunnen we maar moeizaam interpreteren en tot de Vlaardingencultuur rekenen. Zo dateren vondsten uit bijvoorbeeld Noordwijkerhout en Warmond heel ruim uit de overgangsperiode tussen de nieuwe steentijd en bronstijd. Om verschillende redenen kunnen we deze vindplaatsen net zo goed toeschrijven aan de enkelgrafcultuur of de klokbekercultuur, culturen uit een latere periode. Zo'n 200 meter ten noordoosten van het huis Dever bij Lisse, tussen de Vennesloot en de Eerste Poelaan, werd in 1960 een stenen beitel gevonden. Hoewel dit soort beitels zeker niet van lokale makelij was, komt het type vaker voor op vindplaatsen uit de Vlaardingencultuur. De vondst van Dever is dan ook met enige zekerheid tot de Vlaardingencultuur te rekenen. De voorzichtigheid komt echter doordat er verder geen sporen of scherven zijn bekend. Wellicht zijn die niet herkend of simpelweg nog niet waargenomen, maar het is ook goed mogelijk dat het om een geïsoleerde beitel gaat, die bijvoorbeeld bewust is achtergelaten als een offer door mensen die heel ergens anders woonden. De vindplaatsen in Noordwijkerhout en Warmond maken duidelijk dat al in de nieuwe steentijd mensen in de Duinenbollenstreek woonden. De vondsten bestaan uit werktuigen zoals stenen hamerbijlen, vuurstenen sikkels, maar ook uit fragmenten aardewerk en bot. Vooral dat aardewerk en bot worden archeologen gezien als een aanwijzing dat er sprake is van nederzettingen en dus van permanente bewoners. Daar komt bij dat onder de lagen met vondsmateriaal ook zogeheten grondsporen werden aangetroffen, die in de stand kunnen zijn van allerlei soorten bouwsels. We moeten daarbij denken aan huizen, maar ook aan kleine schuurtjes voor zaaigoed of oogstopslag, de zogeheten spiekers, of aan hekwerken. Van opgravingen buiten de streek weten we dat de huizen van de eerste bewoners groot genoeg waren voor één hele familie. De constructie bestond uit een rij stevige palen waarop de nok rustte. Langs zij werden eveneens palen in de grond geslagen, waartegen dan de wanden rustten. Het dak was vermoedelijk van riet, de wanden werden gemaakt van gevlochten wilgentenen en vervolgens dichtgesmeerd met klei die met kaf vermengd kon zijn. De locatie en inrichting van de huisplaatsen werden zorgvuldig gekozen. In een gebied waarin de getijden nog zeer actief waren en waarin overstromingen altijd op de loer lagen, wilde men natuurlijk graag droge voeten houden. Tegelijkertijd zocht men ook de luwte op, zodat het huis niet te veel te lijden had van de gure en zilte zeewind. We vinden de nederzettingen uit de nieuwe steentijd om die redenen vooral terug op de flanken van de strandwallen. De oude tradities van het jagen en verzamelen bleven langs de kust nog lang in zwang. Dat is ook niet vreemd, aangezien de zee, de rivieren en moerassen zeer rijk waren aan natuurlijke bronnen. De noodzaak van de nieuwe levenswijze was hier simpelweg het minst aanwezig. Vooral in het natte achterland bleef men tot in het derde millennium voor Christus jagen, vissen en verzamelen, zoals vondsten van kano's, peddels, fuiken en visweren buiten onze streek laten zien. Het menu bestond vooral uit vis. Zowel uit zee als uit de binnenwateren kon men de meest uiteenlopende soorten verzamelen. Voren, baars en snoek bevonden zich het hele jaar door in de zoete wateren. Harder en elft kwamen uit zee en afhankelijk van het seizoen zwommen steur en zalm de rivieren op. Alleen al in de vorm van de vis was er dus genoeg voedsel te vinden. Het kustgebied was verder rijk aan allerlei vogelsoorten, van reigerachtige en watervogels tot verschillende trekvogels. Vanzelfsprekend werden deze dieren ook gevangen of van hun eieren beroofd. En zo nu en dan zal er zelfs een roofvogel buit zijn gemaakt. Hetzelfde geldt voor de zoogdieren, waarvan verschillende soorten eveneens als afwisseling op het menu van de jagerverzamelaar of vroege boer stonden. De natuur bood onder meer edelherten, everzwijnen, elanden en reeën. En daarnaast kwam het wilde paard en het nu uitgestorven oerrund ook nog voor. Ook ving men zo nu en dan nog eens een bever of otter, vermoedelijk vooral om hun pels. En zeker is dat aangespoelde zeehonden en walvisachtigen werden meegenomen. Minder aantrekkelijk voor de jacht waren de bruine beer, de wilde kat en de boommarter, maar zelfs daarvan zijn in nederzettingen wel resten teruggevonden. Hun vangst zal zeker prestigieus zijn geweest. In de duinbossen ging men op zoek naar vruchten en andere eetbare zaken. Uit het zadenonderzoek is onder meer gebleken dat men hazelnoten, jeneverbessen en vruchten van de sleedoorn meenam. Ook worden er sporadische resten gevonden van bessen van de rode kornoeien en meidoorn en van wilde appel, rozenbottels, bramen en frambozen. Maar men verzamelde niet alleen voedsel. Ook allerlei bruikbare materialen werden meegenomen, zoals hout en riet. Huizen werden ervan gebouwd, manden en fuiken werden gevlochten en gereedschappen kregen een steel. En men kende het gebruik van hout als brandstof in een haardvuur. Maar hoewel de eerste bewoners van de Duinenbollenstreek in een rijke natuurlijke omgeving leefden en daar ook gebruik van maakten, richtte men zich beetje bij beetje ook op het boerenbestaan. Een kleine veestapel werd gehouden en op kleine akkertjes werden wat gewassen verbouwd. Deze aanvankelijk nog kleinschalige landbouw bood namelijk ook voordelen. Zo kon men het vee gebruiken voor het vlees en de huiden, maar ook voor melk of als lastdieren. De gewassen boden vooral aanvulling en afwisseling in het dieet. De akkers van de eerste boeren waren niet groot. We moeten ze vooral vergelijken met de grotere moestuinen van nu. En omdat de landbouw nog niet zo ver ontwikkeld was als nu, waren vooral de makkelijkste en sterkste gewassen populair. Voornamelijk graan werd daarom verbouwd, in het bijzonder naakte gerst en emmertarwe. En vooral gerst kon goed tegen zilte omstandigheden langs de kust. Andere gewassen, waar soms de resten van worden gevonden, zijn dan weer haver en lijnzaad. De veestapel van de nieuwe boeren bestond uit gedomesticeerde runderen, schapen, geiten en varkens. Deze dieren waren nog nauw verwant aan hun wilde soortgenoten en lijken dan ook niet op het vee dat wij tegenwoordig in de weilanden zien staan. Een steentijdrund bijvoorbeeld stond nog dicht bij zijn voorvader, het oerrund. En een varken uit die tijd had nog veel weg van een wild zwijn. De botten van de wilde en tamme dieren zijn echter goed te onderscheiden, doordat tamme exemplaren aanvankelijk een stuk kleiner waren. Een ander dier waar we regelmatig iets van vinden is de hond. Al in de middensteentijd, in de Mesolithicum, maar mogelijk al eerder, werd zijn voorvader de wolf als eerste dier in de geschiedenis gedomesticeerd. Nog voordat men het boerenbestaan ontdekte, hield de hond de mens al gezelschap. Vooral als waakdier, maar wellicht was hij ook wel nuttig als lasdier. Hoewel het aan de kust niet direct werd omarmd, maakte het nieuwe bestaan als boer dat de mens niet langer hoefde rond te trekken. De vaste woonplaats bood uiteindelijk het voornaamste waar men naar op zoek was: zekerheid en veiligheid. De Vlaardingenmens hield echter ook nog lang vast aan oude tradities. Zo werden volgens oud gebruik de doden begraven. En dat gebeurde in de Vlaardingencultuur op de zij en met de benen omhoog getrokken. Uit de middensteentijd zijn nog oudere graven bekend, waarbij de doden ook giften meekregen, zoals een sieraad of een vuurslag, wat erop wijst dat men een hiernamaals verwachtte. Dit gebruik is wellicht door de Vlaardingers overgenomen. Anderzijds laat het weinige aantal graven zien dat de Vlaardingencultuur ook crematie en excarnatie kende. In het eerste geval wordt de overledene verbrand, in het tweede geval wordt zijn of haar lichaam aan elementen van de natuur overgelaten, waarbij de doden op een platform zichtbaar aanwezig waren. Het lijkt in onze ogen wellicht wat gruwelijk, maar in de steentijd zal het als normaal zijn gezien. Hetzelfde geldt ook voor het brengen van offers. Verscheidene vondsten uit het kustgebied kunnen als zodanig worden beschouwd. Het gaat dan in de regel om geïsoleerde objecten die ver van een woonplaats zijn achtergelaten. De beitel uit de buurt van Dever lijkt zo'n vondst te zijn. En zulke offers konden echter ook curieuzere zaken zijn, zoals bijvoorbeeld berenschedels. Het offeren ervan bracht de mens in contact met het land en wellicht ook met hogere machten. Een duidelijk einde van de Vlaardingencultuur is lastig om aan te wijzen. Bij verschillende Vlaardingenvindplaatsen op de oude strandwallen zijn sporen gevonden van verstuivingen. Wellicht dat dit ook de Vlaardingenboeren in de Duinenbollenstreek parten speelde. Wat er uiteindelijk resteerde van de gebruiken en tradities zal geleidelijk zijn vermengd met die van andere, nieuwere culturen. Zo zijn in Noord-Holland veel sporen gevonden van de zogenoemde enkelgrafcultuur, die voor enkele eeuwen gelijktijdig met de Vlaardingencultuur bestond. Deze mensen begroeven hun doden, zoals de naam ook al aangeeft, in individuele graven, maar dat is niet het enige waardoor hun cultuur zich laat identificeren. Kenmerkend is ook het aardewerk dat zij maakten. Slanke bekers, vaak versierd met touwindrukken of visgraatmotieven. Een late ontwikkeling in de vorm van deze bekers is de klokbeker, die te dateren is vanaf 2450 voor Christus. De klokbekercultuur is dus weer verwant aan de enkelgrafcultuur. Samengenomen spreken we dan van de bekertijd. Scherven van bekers uit de enkelgrafcultuur zijn ook in de Duinenbollenstreek gevonden. Een belangrijke vindplaats is Park Klinkenberg in Warmond, waar in 2005 een opgraving plaatsvond. Een groot deel van de scherven die daarbij gevonden werden, was versierd met nagelindrukken, visgraatmotieven of touwindrukken. Aan de hand van de versiering kan het aardewerk redelijk nauwkeurig worden gedateerd tussen 2550 en 2400 voor Christus. De bekerscherven waren niet het enige dat de vindplaats opleverde. Ook twee spinklossen van aardewerk werden er gevonden, een grote hoeveelheid vuurstenen werktuigen en fragmenten van natuurstenen, slijpstenen, klopstenen en hamers. Het verzamelde botmateriaal was afkomstig van wild zwijn en steur. En uit grondmonsters werden onder andere verkoolde resten van gerst, hazelnoot, speenkruid, braam en vlier verzameld. Het vondsmateriaal is bijna uitsluitend afkomstig uit een cultuurlaag die de steentijdnederzetting afdekt. Dit is dan een pakket met nederzettingsafval dat over de sporen van oude houten palen en waterkuilen heen ligt. Sporen van gebouwen konden niet worden herkend, maar waarschijnlijk hebben die er ook nooit binnen de contouren van de opgraving gestaan. De voorwerpen en sporen werden namelijk gevonden aan de rand van een strandvlakte en, zoals we eerder al zagen en hoorden, waren het juist de hogere delen in het landschap, de strandwallen, waarop de huizen werden gebouwd. Bovendien besloeg de opgraving maar een fractie van de vindplaats. De gebouwen moeten we dan ook zoeken buiten het opgegraven terrein. Helaas is daarom ook nog niet duidelijk of het om een vaste woonplaats of om een tijdelijk kamp ging. In Noordwijk, langs het laantje in het Vinkenveld, werden meerdere fragmenten vuursteen gevonden die gedateerd worden tussen 2850 en 2000 voor Christus, toen ter plekke nog het strand lag. Het betreft afslagen van grotere vuurstenen die op bewerking van het materiaal wijzen. Mogelijk bevond zich hier een klein jacht- of visserskamp. Een heel andere vondst werd gedaan in het centrum van Hillegom. Tijdens graafwerkzaamheden werd daar een stenen strijdhamer gevonden. Gezien de locatie ervan aan de rand van de strandvlakte is het niet ondenkbaar dat de bijl geofferd werd, vergelijkbaar met de oudere Vlaardingenbeitel ten noordoosten van Dever. En het is niet de enige steentijdvondst uit Hillegom. Ook in de zanderij Venenburg werden verschillende objecten gevonden, waaronder een kleine klokbeker. En ook uit de Ruige Hoek bij de Zilk zijn vondsten bekend. Al deze zaken zijn echter verzameld in een tijd waarin er nog nauwelijks gekeken werd naar de context en bovendien zijn ze gevonden samen met verschillende objecten uit de bronstijd. We kunnen dus maar weinig uitspraken doen over de aard van deze vindplaatsen. In de Luizenmarktpolder in Voorhout werd in 1954 tenslotte nog een losse vondst gedaan. Het betreft een vuurstenen dwarsbijl, oftewel een dissel, die helaas niet scherper te dateren is dan 2850 tot 2000 voor Christus. Duidelijk is wel dat het werktuig door gebruik is versleten of beschadigd en is bijgeslepen. Aangezien dit weer een geïsoleerde vondst is, zonder andere sporen of vondsten in de buurt, kunnen we weinig zeggen over de omstandigheden waaronder deze dwarsbijl in de grond is geraakt. Het zou kunnen dat het werktuig werd geofferd of tijdens het gebruik is verloren. Het is ook nog mogelijk dat het nagebruik of beschadiging simpelweg is weggegooid. Ondanks de veelal sumiere vondstcontexten in de Duinenbollenstreek valt er wel degelijk wat te zeggen over de enkelgraf- en klokbekercultuur. We nemen daarvoor een kijkje op de opgravingen buiten de streek. In de eerste plaats is een aantal grote opgravingen in Noord-Holland van belang, waar de landschappelijke omstandigheden goed vergelijkbaar zijn met die in de toenmalige Duinenbollenstreek. In de nederzettingen hier zijn vooral veel aanwijzingen voor veeteelt en visserij aangetroffen, naast enkele kleinere akkers rondom de woonplaats. De veestapel bestond uit runderen die in de kwelders konden worden geweid. In de kwelders en aan de kust werden vissen gevangen en schaaldieren verzameld. Men trok er daarnaast op uit om te gaan jagen. Kleine tijdelijke kampjes, zoals er wellicht ook een in het Vinkenveld bij Noordwijk, kan hebben gelegen, wijzen hierop. Intrigerend is het offeren van mensen. In 1989 werd in het Noord-Hollandse Sijbe-Karspel bij toeval een graf aangetroffen van een jong meisje. Een groot gat in haar schedel was de aanwijzing dat zij met geweld om het leven was gebracht en de plek waar ze lag begraven was ook nog ongebruikelijk. Volgens de onderzoekers zou zij zijn geofferd. Naar de reden waarom kunnen we alleen maar gissen. Hoe men onder normale omstandigheden met de doden omging in de bekertijd, dat weten we wel. De overledenen werden, net als in de periode ervoor, met opgetrokken knieën op hun zij begraven. In de enkelgrafcultuur lagen de mannen op de rechterzijde en met het gezicht naar het westen, de vrouwen naar het oosten. Opvallend is dat in de klokbekercultuur precies andersom was. In de gehele bekertijd werden de graven van de meest vooraanstaande leden van de samenleving voorzien van een grafheuvel met daaromheen een zogeheten palenkrans. In het graf kreeg men een beker mee, waarvan onderzoekers vermoeden dat die gevuld was met vloeistof, in combinatie met een bijl of een mes. Hoewel deze zaken als werktuig werden gebruikt, konden zij ook worden geïnterpreteerd als wapentuig. En dat werd nog duidelijker In de klokbekercultuur, met de aanvullende giften van pijlpunten, polsbeschermers die gebruikt werden bij het boogschieten, en in een enkel geval ook de eerste metalen objecten. Gedurende de late bekertijd arriveerden de eerste metalen voorwerpen in Nederland. Kleine dolkjes van koper en sieraden van goud werden met de doden meegegeven. Het laat zien hoe betekenisvol deze zaken toen al moeten zijn geweest. De opvallend glimmende objecten werden bewust uitgezocht en meegegeven in de graven van de invloedrijkste. Volgens sommige archeologen zorgden dit soort waardevolle zaken voor de eerste statusverschillen binnen de samenleving. Anderen denken juist dat die verschillen in status er al waren en dat die er vooral door versterkt werden. Maar hoe het ook zal zijn geweest, alleen personen met voldoende contacten konden zich deze objecten veroorloven. Zij onderscheiden zich ermee van hun omgeving in het toen en in het hiernamaals. Met de opmars van de metalen gedurende de bronstijd zouden deze verschillen alleen nog maar duidelijker worden.